Goedemiddag, goedenavond bij alweer een nieuwe podcast. Vandaag is mijn gast Pascal Berends van Fin My Dive. We gaan het samen hebben over iets dat je zelden op de agenda zet, maar wat wel iedere maand weer terugkomt. En iets dat ook een enorme impact heeft op je financiën, je rust en je toekomst, namelijk de hypotheek. Voor veel mensen is het een blinde vlek. Iets dat je ooit goed geregeld hebt en daarna niks meer mee doet. Totdat de rentevastperiode bijna verstreken is. Maar de vraag is, klopt de hypotheek nog wel bij je leven nu? Of laat je ongemerkt kansen liggen? Zijn er soms sluimerende risico's? Kortom, genoeg reden om met Pascal in gesprek te gaan over de hypotheek. Ik ga Pascal er alles over vragen. Pascal, welkom.
Ja, jij ook. Welkom in Delft overigens, Caroline.
Ja,
superleuk
dankjewel.
Dat je bij mij op kantoor
komt. Ja, mooie uitnodiging ook gekregen.
Dank
en
het
mooie kantoor gezien. Hey, Pascal, wil je jezelf even voorstellen en vertellen waarom ben jij Fin My Life gestart?
Ja, nou, Pascal, 47 jaar, getrouwd met Karin, twee lieve kinderen, Babette en Daphne. Heb 16 jaar vanaf 99 alweer bij een intermediair gewerkt. Het voelde als familiebedrijf. Ik was blij met de collega's die we hadden. Het werk was leuk. Maar ook heel veel disciplines vond ik wat minder leuk. Ik ben me gaan richten op financiële planning, vermogensplanning en hypotheekadvies.
En daar had je een heel scala van dingen.
Ja, daar waren bijvoorbeeld schadeverzekeringen veel, losse leningen, werd gericht op pensioen, een eigen makelaardij in huis. Dus ja, veel breder. En ik wilde me specialiseren in die financiële planning, vermogensplanning en hypotheekadvies.
Ja.
Dus heb de stoute schoenen aangetrokken en ben in januari 2016, dus bijna 10 jaar alweer begonnen met Fin My Life. Inmiddels zijn we met z'n zevenen en is Jens mijn compagnon geworden, mede financieel planner en eigenaar van Fin My Life sinds 2023. En zitten we sinds dit jaar op de Tandhofdreef in Delft.
Ja, een heel mooi pand.
Ja,
ik heb het net gezien, super mooi gerenoveerd. Ja. Ziet er echt heel sfeervol uit. Hey, en om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik ben natuurlijk financieel coach. En ja. Dan zou je denken van, nou, je bent heel erg op het geld. Je bent heel erg op de cijfers. En dat ben ik ook. Maar wat ik ook heel vaak aangeef is, met cijfers, met geld is iets raars aan de hand. Op het moment dat je er middenin zit, weet je er alles van. En op het moment dat je dan 2 jaar later of 1 jaar later denkt van, oh, hoe was dat nou? Dan ben je het eigenlijk kwijt. En dat had ik dus ook met mijn hypotheek. 19 jaar geleden werd ik gedwongen door een echtscheiding en niet in aanmerking te komen voor een huurhuis. Werd ik gedwongen om een huis te kopen. Zat ik midden in mijn eigen hypotheek afsluiten. Ik wist er alles van. En 4 jaar later wordt mij gevraagd van, goh, voor welk bedrag heb jij een hypotheek? En ik wist het gewoon niet meer. En dat is zoiets typerends.
Ja, maar ik denk dat dat heel veel voorkomt. Hè? Als wij een klant vragen, wat is met een kennismakingsgesprek, wat is je uitstaande hypotheek, krijgen we soms de startbrief.
Ja.
Dus krijgen we helemaal niet een actueel overzicht of een jaaroverzicht van afgelopen jaar, maar een startofferte.
Ja.
Want dat is wat inderdaad nog op het netvlies staat.
Ja.
Terwijl het toch zo belangrijk kan zijn om af en toe eens te toetsen.
Nou ja, ik heb dus hetzelfde. Want ik ga natuurlijk ook altijd even kijken van, goh, welke hypotheek, hè? Welk bedrag heb je? Wanneer heb je je hypotheek afgesloten? Wat is je rentepercentage? Heel vaak weten mensen het niet. En ieder jaar zie je het bij de belastingaangifte, maar dat zijn getalletjes die je invult.
Ja, of worden ingevuld of je ramt er een beetje plat gezegd doorheen. Want dat is wat veel mensen doen.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Hey, is er iets waarvan jij kan aangeven dat is een van de grootste risico's bij een hypotheek? Is er een risicofactor die eruit springt?
Nou, is natuurlijk wel een heel brede vraag.
Ja.
Ik denk dat het namelijk vaak met veel dingen samenhangt, risico's. Maar één van de risico's kan natuurlijk zijn de situatie bij onverhoopt overlijden, arbeidsongeschiktheid. Kan natuurlijk een renterisico zijn, waar we denk ik zo nog wel even over gaan hebben voor keuzes die je maakt. En wat we heel veel zien is een afnemend inkomen, bijvoorbeeld bij pensionering.
Ja.
Dus ik denk dat het advies veel breder moet zijn dan alleen maar de zak met geld halen.
Ja.
En dat soort dingen boven licht krijgen.
Ja, ja. Ik heb op dit moment een klant lopen en die mevrouw is arbeidsongeschikt geraakt. De 2 jaar zijn voorbij. Zij is in het 2e jaar sowieso al naar 70% van de laatst verdiende loon gegaan. Hè, in het 2e jaar ziek zijn. Mm-hmm. En nu valt ze ook nog eens, komt ze onder het UWV te vallen. Ja. En maakt ze een nog verdere daling doordat die arbeidskorting, dat ze die kwijtraakt. Ja. En ja, wat doe je dan met je hypotheek? Dus dat is inderdaad wel een van die risico's die we vaak onderschatten. Dat als er iets gebeurt, hoe hou je hem dan nog kloppend?
Ja, de basis begint natuurlijk aan de voorkant. Het inzichtelijk maken. Wat zijn de risico's? En bij arbeidsgeschiktheid is dat nog steeds met verschillende scenario's doorrekenen. Het is nooit de wijsheid, Maar je kan zo goed mogelijk simuleren wat er gebeurt.
Ja.
En dan is de vraag, wil je dat wel of niet afdekken? En wat zijn de kosten daar eventueel van?
Ja.
Ik denk
ja.
ook wel dat als de situatie zich voordoet, de onverhoopte situatie, dat veel banken en adviseurs wel bereid zijn om mee te denken in oplossingen uiteraard.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat de betaalbaarheid dan gegarandeerd is.
Nee, precies, precies. Ik weet dat toen ik mijn hypotheek afsloot, toen kon ik gelukkig de nationale hypotheekgarantie onder die condities
verkopen.
Lenen.
Oh, lenen. Ja.
Nee, lenen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel. Dan zijn dit soort risico's al voor een deel... Nee, want dat is alleen voor de bank.
Nou, een nationale hypotheekgarantie is een stukje... Ik zeg altijd dat overheidsgarantie is een stukje garantie ja. die primair voor de bank is. Dat als jij niet meer kan betalen, dat de nationale hypotheekgarantie bijspringt.
Ja.
Denk inderdaad aan een situatie bij gedwongen verkoop. En in sommige gevallen inderdaad arbeidsongeschiktheid. Secundair is het voor jou dus een extra zekerheid die de bank krijgt, waardoor je een lagere rente hoeft te betalen bij de bank.
Ja, precies.
En is er een situatie dat de woning gedwongen verkocht moet worden en je hebt al het mogelijke gedaan om dat te voorkomen, maar kan het gewoon simpelweg niet, dan zal die restschuld ook vaak kwijtgescholden worden.
Ja, precies. En dat gebeurt onder die nationale hypotheekgarantie.
Ja,
want bij de nationale hypotheekgarantie heb je geen risicoopslag op de rente, maar als er geen nationale hypotheekgarantie is, dan berekent een bank afhankelijk van...
De schuldmarktwaardeverhouding.
Van de schuldmarktwaardeverhouding inderdaad. Ja, zoals ik hem altijd uitleg bij mij aan tafel is... Je koopt je huis zeg maar voor 4 ton. Op het moment dat je ook daadwerkelijk die 4 ton moet lenen... dan heeft de bank maximale risico daarop. Als er wat gebeurt en er moet gedwongen verkocht worden. Maar op het moment dat of de huizenmarkt flink stijgt... of je hebt gewoon al heel veel afgelost, wordt dat... risico steeds kleiner.
Klopt.
En dat is wat heel veel mensen niet weten. Hè?
Nee, het kan aan de beginkant zijn. Hè? Mensen die bij aanvang al eigen geld inbrengen. Bijvoorbeeld voor de verhuizing of vanuit gespaard vermogen of familievermogen. Dus dat ze in een lagere risicoklasse, zoals ze dat noemen, instappen. Waardoor ze vanaf het begin af aan een stukje rentekorting krijgen. De afgelopen jaren zien we dat de huizenprijzen enorm gestegen zijn. En dat vanuit wetgeving ook heel veel hypotheken verplicht afgelost worden, stukje bij stukje.
Ja.
Dus dat het verschil steeds groter gaat worden. En zou je in veel gevallen zo'n stukje rentekorting kunnen krijgen.
Ja, precies. En dat is wat ik ook heel vaak aangeef. Op het moment dat iemand een paar jaar niet naar de hypotheek heeft gekeken... van joh, ga dat eens na. Want dat is natuurlijk snel verdiend. En heel vaak doen banken dat met de WOZ-waarde. Maar er zijn ook banken en die willen dan echt wel een taxatierapport.
Ja, of dat is weer nieuw, een desktop-taxatie. Dat betekent dat iemand uiteraard vanaf de desktop, vanaf de computer gaat kijken... en voor een zeer laag tarief binnen een dagdeel vaak een rapport afgeeft. En die wordt vaker gehanteerd dan WOZ-waardes door banken.
Oh, mooi.
Maar het is inderdaad wel belangrijk om ook dus inderdaad na te regelen van de hypotheek... bijvoorbeeld op dat soort aspecten actief te zijn met je hypotheek. Wat gebeurt er in de markt? Wat gebeurt er met mijn huis? Wat gebeurt er met de rente? En moet ik daarop ageren? Niet alleen aan het einde van de rentevalsperiode, ook misschien tussentijds.
Ja, misschien tussentijds. Dat is ook heel interessant om daarmee bezig
Zeker.
Te zijn. Hey, en als dan die rentevastperiode wel voorbij is... wat adviseer jij dan?
Ja, dat adviseren is nu lastig, maar de basis is het wel dat als het goed is ben je doorlopend met je hypotheek bezig. En dat wil echt niet zeggen dat je het hele jaar aan je hypotheek moet denken, liever niet zelfs.
Nee.
Maar eens in de jaar, twee jaar eventjes een keer kijken hoe staat hij ervoor en sluit hij nog aan. Of wat verandert er in de markt? Denk aan die marktwaarde waar we net over hadden. Of wat gebeurt er met de rentes? Maar doe je niets en zit je achterover, wat veel mensen nog doen.
Ja.
Dan krijg je 3 tot 4 maanden voor het eind van die rentevastperiode. Krijg je een verlengingsvoorstel van de bank.
Ja.
Doe je dan nog steeds niets, dan moet de bank iets. En dan verlengt hij hem vaak voor dezelfde periode als die je de eerste keer hebt gesloten. Dus heb je voor 10 jaar gekozen en zitten we in 2025, 10 jaar na 2015... dan krijg je weer een nieuwe 10-jaars rente aangeboden.
Okay.
Maar het is vaak wel handig om dat weer te toetsen. Want sluit die 10-jaars rente bij hem aan? Of moet ik voor een andere rentevastperiode kiezen? Of is het handig om naar een andere bank over te stappen?
Ja, want kan dat tussendoor?
Nee, in principe, aan het einde van de rentevastperiode mag dat. Alleen die bank, die nieuwe bank, gaat dat natuurlijk wel weer toetsen. Westerhouding, past dat op basis van je inkomen? Past dat op basis van de waarde van de woning? Je moet weer opnieuw naar de notaris toe. Dus je zal wel een stuk aan kosten moeten betalen... die je in mijn beleving wel moet terug gaan verdienen. Anders moet je het niet doen.
Nee, nee.
Dus het simpele is dat je bij de bestaande bank een kruisje zet... achter de nieuwe rentevastperiode. Maar loont het om naar een andere partij over te stappen... dan is dat uiteraard mogelijk als
dan het past. Dan zou je dat kunnen doen als de rentevastperiode... voorbij is.
Dan mag je boetevrij overstappen.
Hey, en dat zou dus ook kunnen zijn, hè, standaard verlengt de bank dan dezelfde periode als daarvoor. Ja. Maar het kan natuurlijk zijn als de rentestand extreem hoog is, dat je zegt van joh, doe maar voor de komende 5 jaar in de hoop dat hij daarna gaat dalen. Precies, ja. Of andersom, hij staat nu heel laag. Ik kan me herinneren dat wij hebben een keertje de hypotheek afgekocht.
Ja.
We moesten nog een paar jaar, maar de rente stond zo extreem laag. Toen hebben we hem afgekocht. Ja. Hebben we opnieuw afgesloten. En toen zeiden we van ja, 2,1%. Achteraf is die naar beneden gegaan.
Ja,
hè? Dus
ja,
ook wij hebben geen glazen bol. Dus achteraf waren we te vroeg. Maar ja. 2,1 dachten we van ja, nou zetten we hem ook voor de rest van de looptijd vast. Ja. En toen hebben we hem echt volledig vastgezet. Dat hij ook niet meer gaat veranderen voordat hij helemaal klaar is.
Nee, in de tijd dat ik begon met in de branche, is al erg lang geleden dus, 1999.
Ja.
Toen kwamen we van een rentescenario van 7% gemiddeld. Ja. En toen ik in de luiers liep, dat is nog heel wat jaartjes terug, hebben we natuurlijk rentes van 10% plus gezien.
Dat weet ik van mijn schoonzusje. Die zat tegen een rente van 11%.
Ja. Maar nu, ik zeg altijd, tussen 2000 en 2008 hebben we gemiddeld tussen de 4 en de 6 gezeten. En daarna, met alle hectiek van de markt, de huizenmarkt en de Europese crisis, zijn we gezakt tot inderdaad soms onder de 1% zelfs.
Ja, ongelooflijk.
Dus we hebben ook in die periode wel gezien dat inderdaad klanten hun hypotheek tussentijds openbraken. Dat betekent wel dat je kosten moet betalen, maar dan moeten we weer doorrekenen. Verdien je die kosten terug in de nieuwe rentevastperiode?
Ja.
Anders moet je het uiteraard niet doen. Dan moet je blijven zitten waar je zit. Maar als het loont om de kosten te betalen, ja, waarom zou je dat dan laten?
Ja, ja. Maar ja, dat zijn wel allemaal scenario's waar je dus zelf actief in moet zijn.
Ja, of inderdaad je betrokken adviseur.
Of een betrokken adviseur.
Ja.
Ja, ja. Dus jullie kijken daar wel degelijk bij mee bij klanten van hey, we zien nu veranderingen in die markt.
Wij hebben een software over ons klantenbestand lopen waarin we periodiek kunnen toetsen hoe is de indicatieve marktwaarde zonder dat we getaxeerd hebben, maar dat kan op index ten opzichte van de hypotheekschuld uiteraard.
Ja.
Wat betaalt de klant aan rente en wat is er gangbaar in de markt? Wanneer loopt de rentevastperiode bijvoorbeeld af en moeten we nu al eerder ageren dan die 3-4 maanden van tevoren?
Oh, wat goed, ja.
In 2020 hadden we natuurlijk extreem lage rentes, dat is denk ik de periode die jij bedoelde.
Ja.
Ja, kan het wel handig zijn om dan de klant die in 2023 zijn rente moet herzien, dan al een keertje gaan verspreken.
Alvast actief te maken van nee, je gaat meedenken.
In ieder geval erover te praten.
Ja, ja. Ja. Hey, en is dat dan het voordeel van een klein kantoor? Want ik heb wel zoiets van, waarom moet ik als financieel coach signaleren van, joh, je hebt al die tijd niks met je rente-risico-opslag gedaan. Waarom komt de bank daar zelf niet mee? Is dat dan omdat ze zo'n programma niet hebben draaien of is het echt het verdienmodel? Zolang we niet roepen, is er niks aan de hand.
Het is een strikvraag natuurlijk. Kijk, er zijn best wel banken, nu de nieuwe prijs.
Het was niet bedoeld als strikvraag.
Maar het grappige is wel dat ik wel wat banken daarvan beticht heb in het verleden uiteraard ook.
Ja.
Er zijn wat nieuwe partijen gekomen die dan automatisch die schuldmarktwaardeverhouding, die risicoopslag tussentijds verlagen.
Mm-hmm.
Dan baseren ze zich nog wel op de marktwaarde die het systeem staat, maar ze zien dat de schuld minder wordt. Dus dan krijg je een stukje rentekorting onderweg.
Ja.
Wat best goede voorwaarden zijn. Maar er zijn ook een heleboel banken die zeggen, zolang jij niks doet, doe ik ook niks. En dan is mijn marge inderdaad groter.
Ja.
En dat zijn best wel wat grote partijen ook geweest die stukje bij stukje misschien schoorvoetend ook hun voorwaarden moeten aanpassen.
Ja.
Maar banken hebben natuurlijk ook niet de mogelijkheid om te adviseren. Dat is het eerlijke van aan de andere kant uiteraard. Want elke klant zal toch eens een keer moeten praten. Hoe is mijn situatie? En als ik weer kosten moet gaan maken, of ik dat nou bij een bank doe of bij een adviseur, ga ik het terugverdienen? Loont dat voor mijn eigen situatie?
Ja. Ja.
Want als je een taxatierapport moet opmaken, maar je gaat volgend jaar verhuizen, is de vraag, maar heb je het terugverdiend?
Ja, precies, precies. En heel veel dingen kunnen we niet weten, maar een aantal dingen kan je wel zien aankomen.
Dit soort dingen wel, denk ik.
Ja, klopt, klopt. Hey, ik betrek het maar iedere keer op mezelf, hè? Want ik ben natuurlijk gewoon het doorsnee persoon. Maar wat wij ook 3 keer hebben gedaan, is een deel van de hypotheek afgelost.
Ja.
We konden goed sparen. Ik heb dat huis ooit alleen gekocht. Ik ben op een gegeven moment Frans tegengekomen. We wonen er nu met z'n tweeën, met mijn 3 dochters. Dus er is gewoon een totaal andere situatie ontstaan. Dus wij hebben 3 keer een behoorlijk bedrag ingelost.
Mm-hmm.
Heerlijk, want daardoor zitten we nu op een extreem laag hypotheekbedrag. Ja. Maar dan hoor je ook heel vaak mensen zeggen van ja, maar dat betekent wel dat je geld in de stenen zit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, geen hypotheek is altijd de goedkoopste hypotheek, dus dat klopt.
Ja.
Dus aflossen zorgt voor lagere maandlasten, waardoor je weer wat meer ruimte overhoudt. Het is wel zo, wat eenmaal in de stenen zit, krijg je er ook niet meer zo makkelijk uit. Dus die overweging moet je goed maken. En daarnaast, als je een rente uit 2020 hebt, zou het denk ik niet handig zijn om je hypotheek af te lossen. Want die rentes liggen al lager dan wat je nu op een spaarrekening krijgt.
Ja.
Dus er zal altijd overweging gemaakt moeten worden. Hoe lang kan ik mijn geld missen? Kan ik het ook altijd ten alle tijde missen? Mm-hmm. En wat levert het op als ik het ergens anders neerzet zonder te veel risico te nemen?
Je had het kunnen inlossen op de hypotheek, maar je had het ook kunnen beleggen.
Beleggen of een spaardeposito of misschien je pensioen vullen. Wat ook veel gebruikte systematiek vandaag is om het toekomstige inkomen te vergroten.
Ja.
Dus ik denk, je hoort mij zeker niet zeggen dat het slecht is. Sterker nog, ik denk dat ik ook een voorstander ben om uiteindelijk lagere maandlasten te hebben. Maar je zal klant individueel moeten kijken. Wat betaal je aan de ene kant en wat levert de andere kant op?
Ja, precies. Want het is inderdaad heel, heel dubbel. En natuurlijk hebben we het alleen met geld gedaan wat we konden missen. En wat ook oké was. En we zijn er ook heel blij mee. Maar tegenwoordig met de huizenmarkt en drie dochters die 26, 24 en 21 zijn, zit ik wel eens af en toe te denken van, maar eigenlijk zou ik hun gewoon geld willen kunnen geven om zelf een huis te kunnen kopen. Maar dat kan ik nu eigenlijk alleen nog maar doen door een stuk overwaarde op te nemen.
Ja, je ziet het tweeledig. Je ziet wat senioren, mensen die zitten met een hypotheekvrije huis en denken, ik kan het geld er niet meer uithalen. Welke actie moet ik doen? Maar moeten leven van een karig AOW'tje of karig pensioen, terwijl ze altijd afgelost hebben.
Ja.
Of je ziet mensen inderdaad die zeggen, ja, ik heb mijn kinderen en die zijn richting de 30 en kunnen nog steeds het huis niet uit. Pa en ma willen je helpen. Maar moeten dus wel kosten gaan maken om dat voorschot van die overwaarde te gelden te maken door een extra hypotheek af te sluiten.
Ja, want dat is wat je dan doet. Ja. Hè? Je pakt dan een deel van je overwaarde door middel van ook weer een notaris komt er aan te passen.
Ja, dat is wat ik vaak hoor.
Kan je dat eens uitleggen hoe dat werkt?
Dat is wat ik vaak hoor. Mensen denken, ik heb overwaarde, dus ik kan een zak geld halen. Maar in principe krijg je de overwaarde alleen maar te gelden als je huis verkoopt. Dus wat je doet, is je verkoopt je huis niet. Je gaat naar de bank toe en je zegt, ik wil eigenlijk een voorschot op mijn verkoopwinst, mijn overwaarde. Kun je me daarvoor een lening verstrekken? En dat betekent dus weer een hypotheek. In dit geval dan een aanvullende hypotheek voor een vrij bestedingsdoel. Dus dat betekent inderdaad dat je dan de rente van dat moment gaat betalen van de opname. Dat de waarde van je woning weer getoetst wordt. Dat je inkomen weer gecontroleerd wordt. En in veel gevallen zou je ook naar een notaris toe moeten om een akte te laten passeren. En dan krijg je dat geld op je rekening gestort waar je eventueel je kinderen mee kan helpen. Op vakantie kan gaan of een andere bestedingsdoel. Zoals recreatiewoning of vakantiewoning kopen.
Ja. Hey, en die zijn uit de rente teruggaaf. Hypotheekrente aftrek. Die krijg je daar niet voor.
Niet voor.
Krijg je die wel als je hem voor het eerste huis van je kind. Heb je dan wel, of omdat het niet jouw eigen huis is, krijg je geen hypotheekrente aftrek.
Nee,
ze hebben overal over nagedacht. Ja. Hè? Ze hebben alles eruit gesloopt.
Nee, dus in principe is het zo dat voor jou de rente een consumptieve opname is. Ja. Of opname is, zoals dat heet. Dus de rente is niet aftrekbaar. Verstrek je in dit geval de lening aan je dochter, als zijnde hypotheek, dan zou voor haar de rente wel weer aftrekbaar zijn. Want je bent dan eigenlijk een bank
van je dochter geworden. Ah, dus dat kan wel.
Ja, mits je wel aan de aflossingsverplichting voldoet. Dus je moet wel stukje bij stukje terugbetalen. Annuitair of lineair heet dat, moeilijke woorden.
Ja.
Maar in ieder geval maandelijk stukje bij stukje terugbetalen. Dan zou de rente aftrekbaar zijn.
Ja, dus dat zou wel kunnen. Dan zeg je van, wij moeten die hypotheek betalen. Mijn dochter betaalt de hypotheek die wij moeten betalen daarover, betaalt zij aan ons.
Ja.
En dan kan zij hem aftrekbaar maken. Want ze hoeft niet per se bij een hypotheekverstrekker met de bank enzovoorts. De lening die ze bij de ouders heeft, zijn ook rente aftrekbaar.
Zeker, mits natuurlijk aan fiscale voorwaarden maximaal 30 jaar aflossen, stukje bij stukje per maand.
Ja, precies.
En dan is dat mogelijk. Dus wat we wel zien is dat mensen die veel overwaarde hebben, of misschien zelfs wel hypotheekvrij zijn, die lenen, ik noem het, 100.000 euro tegen een rente van 4% aflossingsvrij bij de bank.
Ja.
En die 100.000 euro lenen ze dan door aan het kind, die dan in 30 jaar rente en aflossing per maand gaat betalen. En die rente is dan aftrekbaar. En dan zou je als ouder wellicht nog kunnen denken om stukje bij stukje de maandlasten terug te schenken.
Want dat is dan weer je schenkingsvrije voet van 6,5.
6.700 afgerond,
Ja. Oh ja, want dat zou dan natuurlijk ook kunnen. En
wat je nu heel veel ziet is dat starters zitten natuurlijk gewoon omhoog. Een gemiddelde woningprijs in Nederland is 500.000 euro.
Dat is ongelooflijk.
Ben je alleen is het bijna no-go. Ben je met z'n tweeën is het al heel uitdagend. Dus wat je ziet is dat 1 op de 3 starters wordt geholpen vanuit familie.
Zo hoog zelfs, daar zijn cijfers over.
En dat zijn soms wat kleinere bedragen. De eenmalige schenking van 30.000 euro. Maar er zijn ook ouders die inderdaad overwaarde opnemen of wat meer financiële middelen hebben om ons te helpen met 150.000 euro. We zien het vaak voorbij komen.
Ja, dus het is echt wel een goede manier om dat te kunnen doen.
Wat wel belangrijk is als het kind gezamenlijk 300.000 euro kan lenen en ze lenen 100.000 euro bij vader en moeder, dan kan de bank natuurlijk daar weer, die zal weer minder verstrekken. Die zal dan weer 200.000 euro gaan verstrekken. Ja. Dus de maandlasten moeten wel geschonken worden of de volledige lening moet geschonken worden om de kinderen te helpen.
Ja, ja, want daar de bank gaat wel naar beide kijken.
Ja.
Hebben ze dat dan inzichtelijk?
Nou, ze zien natuurlijk dat je een huis koopt voor 300.000 euro.
Ze gaan vragen waar komt de rest van de financiering vandaan. Ja, ja, ja. En in dat opzicht nemen ze hem dan weer mee. Ja. Hey, en ik heb me ook wel eens laten vertellen is dat, wat je al zegt, stel je hebt een eigen huis. Je hebt niet echt pensioen opgebouwd. Je moet leven van de AOW. Mm. Maar je hebt wel een huis wat helemaal vrij is van hypotheek. Of waar nog maar een hele lage hypotheek op zit. Die mensen kunnen voor zichzelf natuurlijk ook zeggen van, hey, ik neem weer een hypotheek. Ja. En dat is dan ook weer het voorschot op eventuele verkoop.
Ja, we zien veel senioren, wat ik net al zei, in een bal stenen zitten waar geen hypotheek op zit.
Ja.
Ze weten niet dat ze kunnen verhuizen. Dat is stap 1. Maar 2, weten ze ook niet of ze dat geld uit de stenen kunnen halen zonder te verhuizen. Maar leven van een AOW en een karig pensioentje in sommige gevallen.
Ja.
Ja, dan zijn er 2 opties. 1, een traditionele opeethypotheek. Een hypotheek waarbij je geld op je rekening gestort krijgt, waarbij de maandlasten bijgeschreven worden op de schuld. Dus dat betekent dat de klant geld krijgt en daar geen maandlasten voor heeft.
Mm-hmm.
Klinkt als een mooie oplossing, maar die rentes zijn vaak wel wat hoger.
Ja.
En de andere optie is kijken naar partijen die soms tot de helft van de waarde van de woning willen verstrekken. Met een iets lagere rente, maar waar dan wel maandlasten over betaald worden.
Ja.
En er zijn zeker mogelijkheden. Met 2 keer AOW ga je denk ik al ruim richting de 200.000, 250.000 euro wat je zou kunnen lenen voor senioren.
Ja, ja. Waardoor je van die stenen wel degelijk wat leuks kan gaan doen.
Zeker. En je hebt er wel maandlasten voor. Of niet bij zo'n opeethypotheek. Ja. Maar je hebt wel de middelen naar voren gehaald.
Precies.
En kunt de kinderen helpen, de kleinkinderen helpen. Of samen nog genieten van een mooie cruise.
Ja.
Of iets anders waar je heel gelukkig van wordt.
Ja, ja. Ja, dus er zijn gewoon echt heel veel mogelijkheden. En dat zijn natuurlijk ook de opties die jullie allemaal doorspreken. Van, hé, maar wat past nou eigenlijk bij jou?
Ja, en dat begint dus inderdaad van de starter of de doorstromer of de persoon van scheiding. Maar uiteindelijk ook voor de senior die de kinderen wil helpen of juist iets voor zichzelf zou willen doen.
Ja, ja, precies. Hey, en er is ooit een wet Hille geweest, toch? Zo heette die,
ja? Ja, heel goed. Ja.
En dat was dat vroeger kon je hypotheek helemaal aflossen en dan werd dat gecompenseerd. En op een gegeven moment moest je daarover gaan betalen. En toen raakten mensen helemaal in paniek. Want ik mag mijn hypotheek niet meer helemaal aflossen. Want dat gaat mij geld kosten. Kan jij hem nog eens in begrijpelijk Nederlands uitleggen?
Het blijft een technisch stukje.
Ja, het is echt een heel technisch verhaal. Maar, dingen die blijven hangen in je hoofd. Terwijl het al lang weer achterhaald is.
Ja, vroeger bestaat niet meer. Maar wat je wel vroeger zei. Is we moeten maar een klein schuldje achterlaten. Want dan hoeven we geen belasting over
Precies.
ons huis te betalen.
Ja.
Dat is op een gegeven moment afgeschaft. Want de Belastingdienst zag natuurlijk, ja, iedereen laat een klein schuldje waar ze renteaftrek voor hebben en hoeft dan niks meer te betalen. Dus wat we doen is, mensen mogen de hypotheek aflossen, maar als ze geen schuld meer hebben of een hele kleine schuld, hoef je geen belasting over de WOZ-waarde te betalen in je belastingaangifte. Dat is gecorrigeerd. Inmiddels heeft de Belastingdienst gezegd, ja, daar benadelen we onszelf mee. Dus stukje bij stukje in een periode van bijna 30 jaar volgens mij, bouwen ze weer op naar, je moet gewoon belasting betalen over de WOZ-waarde in je belastingaangifte. Dus ook een klein stukje schuld achterlaten of helemaal aflossen, dat maakt geen verschil. Je zal gewoon over de WOZ-waarde een stukje bij je inkomen moeten optellen, zoals dat heet.
Ja.
Het eigen woningforfait. En daar moet je belasting over betalen.
Ja, precies. Daar betaal je belasting over. Maar als je renteaftrek hebt, dan weegt dat weer tegen elkaar.
Mag je het verrekenen? Hè? Dus als de renteaftrek hetzelfde is als de belasting die je moet betalen over de WOZ,
dan valt die tegen elkaar weg.
Ja, en per saldo heb je geen hypotheekschuld meer. Dan moet je dus straks wel volledig over die WOZ-waarde belasting betalen.
Precies. Ja. En komt daar niet dat idee vandaan van, als ik nou een klein stukje hypotheek, dan heb ik nog wat renteaftrek. En die weegt dan weer op tegen die belasting die ik over de WOZ moet betalen.
Maar het is de situatie is, de vraag is natuurlijk, heb je überhaupt renteaftrek? En wat je hoorde is dat mensen hele kleine hypotheekjes lieten, waardoor ze dus geen bijtelling hadden als die bijtelling hoger was bijvoorbeeld. Dus als je een meer WOZ-waarde moest betalen, over de WOZ-waarde moest betalen dan de renteaftrek, hoefde je niks te betalen.
Oh,
dat is niet meer zo. Het is nu andersom.
Het is andersom geworden. Ja, ja, precies. Hey, en dan nog zo eentje. In mijn geval bijvoorbeeld ook. Ik heb het huis gekocht 19 jaar geleden. 4 jaar later kwam ik Frans tegen. Frans is bij mij in huis komen wonen. Wij hebben alles gezamenlijk, maar eigenlijk de hypotheek, totdat we dan die hypotheek gingen omzetten. Maar stond die volledig op mijn naam. Wat gebeurt er dan op het moment dat inderdaad een partner van waar de hypotheek op de naam staat, komt te overlijden?
Ja, het is de hypotheek, maar ook het huis, ga ik vanuit. De eerste belangrijke vraag is, heb je samen of heb je alleen het huis gekocht? Dat is natuurlijk de eerste belangrijke vraag.
Nee, wat ik heel vaak tegenkom in de praktijk, ook bij mij aan tafel, is dat een van de twee het huis heeft gekocht. En dan komt er een partner bij in. Meestal doe je dan niks met die hypotheek. Je gaat ofwel de kosten samen delen, ofwel niet. Maar wat gebeurt er dan?
Ja, daar zit best wel een groot risico.
Ja, dat denk ik.
Want wat je heel veel hoort is, dan moet ik maar een samenlevingsovereenkomst regelen en dan is het geregeld. Maar een samenlevingsovereenkomst regelt eigenlijk alleen alles wat je samen hebt. Daar hoort het huis dus niet bij. Dat is een groot misverstand. Dat kun je oplossen door bijvoorbeeld wel een testament te maken. Waarin je zegt, ja, als ik onverhoopt kom te overlijden, dan heb ik een partner met mijn samenlevingsovereenkomst. En ik heb een testament waarin ik zeg, het gaat naar Frans toe in dit geval. Hij mag de woning en de daarbij behorende schuld hebben en mag blijven wonen. En omdat je een samenlevingsovereenkomst hebt, krijg je ook een vrij grote belastingbesparing voor de erfbelasting. Belangrijk is wel dat je goed met de notaris moet gaan praten als er kinderen zijn waar we het net over hadden. Benadeel je die dan niet in het hele stukje? Dus wij raden altijd aan, ik liet het net al een beetje zien, betekenen en schetsen vaak hoe ziet die vermogensverdeling eruit van partner A, partner B en zijn de kinderen. Maar het is altijd wel goed om zeker voor samenwoners, waar er verschil in vermogen is, ook een testament op te laten stellen.
Ja, want dan regel je het echt per testament.
Zeker, ja.
Die heb ik laatst heb ik al een keer een podcast opgenomen over testamenten. Dus dan is het heel interessant om die dan te luisteren.
Zeker. Kijk, de situatie is wel, als je samen een huis koopt en je doet de samenlevingsovereenkomst, daar kan je elkaar wel op beschermen met een samenlevingsovereenkomst. Maar ook daar, als er kinderen komen of kinderen zijn, is het altijd aan te raden om nog testamentair te kijken. Wat is de uiteindelijke wens?
Ja.
En hoe moet de verdeling zijn als we bijvoorbeeld alle twee zijn overleden?
Ja, wat er dan gebeurt. Ja. Ja, en het kan natuurlijk, in sommige gevallen kan het heel ingewikkeld worden. De een heeft kinderen, de ander heeft kinderen en samen hebben we ook nog een kind. Dan wordt het helemaal, dat is bij ons gelukkig niet aan de hand, maar dan wordt zo'n testament helemaal belangrijk, omdat er dan wel heel veel partijen zijn.
Ik heb een keer een wrange situatie meegemaakt. Die vrouw die kwam via via bij mij terecht. Haar vriend had een huis. Haar vriend had een dochter. Zij is in dat huis komen wonen. Ze hebben netjes een samenlevingsovereenkomst opgesteld. En daarin stond dat zij wel een stukje aanspraak mocht maken op de toekomstige verkoop.
Ja.
Maar niet het eigendom had. En meneer komt te overlijden. En kind.
En toen werd dochter eigenaar?
Dochter eigenaar.
Van het huis.
En die zegt, ik wil het huis verkopen.
Ja.
Dus mevrouw stond toch op straat.
Ja.
Hoe spijtig ook. Maar dat is dus niet goed geadviseerd. Ook zeker niet door de notaris toen de tijd. En ook niet door de toenmalig betrokken adviseur goed boven water gekomen. Want alleen maar een samenovereenkomst regelt dus niet uiteindelijk de nalatenschap voor iets wat je niet samen hebt.
Nee, precies. Ja, kan je nagaan hoe verstrekkende gevolgen dat heeft. Terwijl ik altijd heel ingewikkeld vind dat je op het moment dat je om de tafel zit alle scenario's gewoon niet kan bedenken. Hoe ga jij daarmee om? Want dat is wel wat jullie natuurlijk doen. Als dit, dan dat. En stel je voor dat. Maar ik snap de tekeningen wel. Want je moet eerst zo'n hele familie.
We zullen eerst een scan moeten
verbanden
maken.
Verbanden moeten kunnen zien.
Zeker. We moeten eerst een scan maken. Wie zit daar tegenover ons aan tafel?
Ja.
De tweede vraag is, wie zijn de betrokken partijen? Zoals kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
En niet onbelangrijk, wat is de specifieke wens die ze hebben?
Ja.
En dan kunnen we dat schetsje mooi op het bord maken en naar de klant toe sturen. Maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk wel geduwd worden naar notaris. Omdat ook op papier te laten
vast te laten leggen.
Ja, zeker.
Hey, en er schiet me nog een vraag te binnen. Heel vaak zitten er aan hypotheken gekoppeld overlijdensrisicoverzekeringen. Mm-hmm. Ik heb ooit bij een opleiding geleerd, die moet je kruiselings afsluiten.
Ja.
Dus jij betaalt voor je partner, voor het geval dat die komt te overlijden. En ik betaal voor mijn partner, voor het geval dat hij komt te overlijden. Maar heel veel mensen hebben een gezamenlijke rekening. En dan is ineens, ik betaal voor jou en jij betaalt voor mij, dat kruiselings is veel minder goed aantoonbaar. Hoe werkt dat?
Ja, in principe ga ik vanuit het Belastingdienst, ik zeg bewust ga ik er vanuit, dat wel gedoogt als je gewoon gezamenlijk op die gezamenlijke rekening geld gevoed hebt. Dat is natuurlijk wat gebeurt. Je hebt een gezamenlijke rekening waar de hypotheek van afgeschreven wordt, waar gas, water, licht van afgeschreven wordt en ook de gezamenlijke
rekening. Al die vaste lasten.
En als je kan aantonen dat je ook gezamenlijk geld op die rekening gestort hebt, dan is die premiesplitsing, zoals dat heet, het kruislinks aantekenen op de polis, is gewaarborgd.
Is gewaarborgd, ja. Ja, maar je moet wel samen daar geld op leggen. Ja. Dus als één van de twee die vaste lastenrekening vult, dan zou de fiscus moeilijk kunnen gaan doen.
Voor zover
als ze
dat
zouden willen.
Voor zover ze dat
ja,
doen.
Precies. Ja. En een groot deel van de luisteraars zal ook ondernemer zijn.
Ja.
En ik heb toevallig nu weer twee mensen en die gingen naar de bank, wilden extra hypotheek opnemen, vonden ook dat ze dat makkelijk konden betalen en de bank zei, nee, sorry.
Ja.
Gaat niet door. Ik kan me voorstellen dat ondernemers, het is inderdaad wel een heel andere vorm van kijken.
Je hoort veel frustratie bij ondernemers. Want had ik in loondienst geweest, had ik zomaar een hypotheek kunnen krijgen. Dat hoor je heel veel.
Ja.
Wij zijn hier met vier adviseurs. En we spreken ook heel veel ondernemers. De basis voordat je een aanvraag bij een bank inschiet, betekent voor ons toch eerst een financiële scan maken. Een bank heeft een beetje een lastig woord, maar een verantwoorde woonlast. Die zegt, als je X inkomen hebt, kan je Y betalen.
Ja.
Maar de vraag is, hoe ga je dat inkomen waarderen? Gaan we dat doen op basis van de gemiddelde van de afgelopen 3 jaar bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Worden overwinsten als je een BV hebt, worden dat wel of niet meegenomen? En niet onbelangrijk, hoe gezond is je bedrijf? Kun je überhaupt wel in de toekomst je eigen salaris nog betalen of je eigen overwinst?
Ja, en dan kijken jullie echt naar die 3 jaar, zit daar groei in?
En eventueel in het lopende jaar en naar een stukje dividendbeleid bijvoorbeeld voor ondernemers. En een moeilijk woord, hoe zien de ratio's eruit? Hè? Heb je voldoende eigen vermogen in de onderneming zitten en kan je aan je kortlopende verplichtingen voldoen? Staan de leveranciers niet op de deurmat te wachten omdat je ze nog moet betalen bijvoorbeeld?
Ja.
Dat zijn wel belangrijke dingen die we eerst van tevoren helder willen krijgen voordat we überhaupt naar een bank toe kunnen.
Je moet echt naar die hele onderneming achter de ondernemer kijken.
Precies.
In plaats van alleen maar, ik keer mijzelf iedere maand 5000 euro uit.
Ja, want de vraag is, voor een bank, als ik op de stoel van de bank ga zitten, kan je in die lange termijn kan je ook nog die 5000 aan jezelf blijven betalen.
Ja.
Dus de basis begint bij ons altijd met een goede scan te maken.
Mm-hmm.
Dat doen wij zelf. En als we zien dat bepaalde ratio's niet goed zijn, dan kunnen we daarover gaan praten. Hoe kunnen we zorgen dat de ratio's bijvoorbeeld toegegroeid zijn? Of moeten we nog een kwartaal wachten omdat je een inhaalslag aan het maken bent? Of als je gaat beginnen met de hele hypotheekaanvraag?
Ja.
Het is wel zo dat er zijn een 30, 35-tal banken. En heel veel kleinere partijen. Die hebben zelf de expertise ook niet in huis om zelfstandige ondernemers te beoordelen. Dus dan word je gewezen naar een rekenmeester, zoals dat heet. Die een bepaald mandaat heeft om dat inkomen te beoordelen. Ja, daar kan je wat minder complexe zaken vaak niet kwijt. Dus je zal dan wel naar wat grotere partijen toe moeten zeggen, Pascal en Jens en de collega's hebben dit als quickscan, een berekenscan gedaan voor het inkomen. Wij vinden het verantwoord om die reden. Kan je daarin meedenken, bank?
Ja, precies. Ja. Maar het klopt dus wel dat bij een ondernemer wordt echt naar de volledige onderneming gekeken.
Ja, alleen het is niet zo dat ondernemers standaard maar 3 jaar moeten wachten bijvoorbeeld. Dat hoor je ook wel zeggen. Dat ik moet minstens 3 jaar cijfers overleggen. Maar we zien ook best wel starters die al 1 of 2 jaar zelfstandig zijn, toch een hypotheek kunnen krijgen. Omdat ze in dezelfde branche door zijn gegaan vanuit loondienst bijvoorbeeld.
Ja.
En wel een stukje gemiddelde kunnen aantonen.
En dat ze gewoon heel goed draaien vanaf
bijvoorbeeld,
de start.
Ja. En ze brengen misschien nog wat overwaarde van een vorige woning in. Dus de basis begint inderdaad met zeker kijken naar de ondernemer en zijn bedrijf die erachter zit.
Ja.
Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan kijken wat is het risico voor de bank. En uiteraard past de betaalbaarheid binnen de voorwaarden.
Ja, precies. Ja, jeetje. Hypotheken.
Ja.
Ik hoop dat het voor iedereen te volgen is. Want het is en het blijft gewoon echt een technisch verhaal. Waar gewoon zoveel meer bij komt kijken. Merken jullie ook dat mensen al op Google, ChatGPT een stuk voorwerk hebben gedaan. En dat ze dan met broodjes aap hier aan de tafel komen?
Nee,
of
wel,
niet?
Ik vind het wel leuk dat je dat aanhaalt. Ik zit dus al bijna 26 jaar in het vak. Dat is schrik als ik het zo zeg. Waarbij we dachten dat er steeds meer digitaal zou gaan gebeuren. Gebeurt het nog steeds niet. En natuurlijk wordt er veel op Google geraadpleegd. En zie ik ook wel eens berichtjes die in ChatGPT gegenereerd zijn, waar nog heel veel fouten in zitten.
Ja.
Dus het zal best wel gebeuren dat er een meer digitale slag is. Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen gewoon wel persoonlijk contact nodig heeft om ja, de juiste beantwoording op zijn vragen te krijgen.
Maar ja, dat alleen al doordat, nou ja, hoe lang zijn wij nu aan het praten? 3 kwartier, uurtje denk ik inmiddels. Er zijn zoveel variabelen. En zoals ik dan heb geleerd, crap in is crap out. Op het moment dat je als leek niet bij alle aparte stapjes en facetten ervan nadenkt, geef je gewoon de verkeerde zoekopdracht.
Ja, plus, als ik daar een klein beetje op in mag haken, is dat heel veel mensen die bijvoorbeeld doorstromen naar een andere woning, zeggen, ja, ik ben 50, 55, ik moet nu snel nog een hypotheek afregelen, want ik weet niet of ik het überhaupt wel voor elkaar krijg als ik met pensioen ben.
Ja.
Nou, klopt, banken kijken alleen maar als je binnen 10 jaar naar pensioen gaat naar je pensioeninkomen. Maar dat wil niet zeggen dat wij als adviseur niet moeten kijken hoe is de betaalbaarheid op de lange termijn.
Ja. Ja.
En op internet zou je wellicht zo een hypotheek kunnen afsluiten, omdat je ja, pas over 12, 13 jaar met pensioen gaat.
Ja.
Maar wij vinden het natuurlijk belangrijk dat de betaalbaarheid niet alleen nu, maar ook over 10, 15, 20 jaar nog niet gegarandeerd, maar in ieder geval zo goed als zeker
is. Dat je in ieder geval met een gerust hart in je huis kan blijven wonen.
Zeker.
Dat is natuurlijk ook andersom. Even denken hoor, hoe was dat voorbeeld nou? Ik heb een keertje iemand gehad. Nee, ik weet hem niet meer. Ik weet hem niet meer. Ga ik hem ook niet aanhalen, want dan wordt hij alleen maar heel ingewikkeld.
Nee, dat is het tweede.
Maar wat jij zegt, want mijn ouders, nou ja, dat vertelde ik je al even voordat we met de podcast begonnen. Mijn vader die was 81 toen zij een appartement in Waddinxveen wilde gaan kopen. Om dichter bij hun dochter, Mie, te gaan wonen. En toen dachten we ook dat mijn vader ons daarvoor nodig zou hebben. Ja. Maar hij kreeg gewoon inderdaad bij de bank gewoon zijn hypotheek nog rond op 81-jarige leeftijd. Omdat hij een goed pensioen heeft en een stuk overwaarde had en.
En zelfs vaak gewoon nog 30 jaar.
Ja, ja zeker.
Dus je hoeft 30 jaar niet terug te betalen. Nou, ik gun het je vader van harte.
Ja, ja, ja.
Nee, een volgend belangrijk punt is dat in die digitale slag. Je kunt natuurlijk op internet best wel wat banken en partijen vergelijken.
Ja.
Maar je gaf het zelf aan, mag je bij elke bank 100% boetevrij aflossen?
Ja.
Kan je je hypotheek bijvoorbeeld meenemen naar een volgende woning? Hoe gaan ze om met jouw ondernemersinkomen?
Ja.
Niet onbelangrijk, wat gaan ze doen als je bijvoorbeeld eventueel wil verbouwen? Dus het is denk ik, de digitale slag wordt beter. ChatGPT wordt beter, Google wordt beter. Maar ik denk dat we nog heel lang gelukkig in deze branche waarde kunnen toevoegen aan onze klanten.
Ja.
Ik geef al het voorbeeld. Wij, jij en ik, moeten best wel wat opleidingen doen. Permanente educatie, we hadden het net over. En eens in de zoveel tijd moeten we een examen doen. Dan heb je 20 vragen gehad. Dan ga je ze nakijken en dan vul je de allerlaatste vraag in. En dan wil je op de knop druk verzend. En dan vragen ze, weet je het zeker?
Ja.
Ik word dan weer zenuwachtig. Ja, ga toen weer bij vraag 1 beginnen. Ja, die is zeker goed. Die is zeker goed. Vraag 3, daar ga ik over twijfelen. Nou ja,
en ik denk dat en blijf bij je eerste antwoord, hè?
En ik denk dat we nog steeds waarde blijven toevoegen om natuurlijk mee te kijken met die klant of met die ondernemer die zijn huis gaat kopen.
Ik denk dat het ook goed is dat mensen een stukje huiswerk van tevoren doen.
Zeker.
Maar om uiteindelijk als volwaardige gesprekspartner bij jou aan tafel te zitten en hardop mee te denken en ook weten waar we het over hebben.
Ja, en vraag waar de vragen zijn.
Ja, precies. Er schoot me nog wel 1 vraag te binnen. En ik weet zeker dat die ook leeft. We mogen wel voor 1500, 1600 euro in de vrije sector huren. Ja. Maar we mogen maar voor 800, 900 euro een hypotheek afsluiten.
Ja.
Die blijft ook altijd heel ingewikkeld. En die hoor ik dan vooral bij de mensen om mij heen met kinderen.
Het is heel wrang.
Het is heel wrang.
Komt. Banken krijgen vanuit wetgeving, waar overigens ook het Nibud zich mee bemoeid heeft, percentages vrij wat verwoond mag worden uitgegeven aan een hypotheek.
Ja.
Ik geef een voorbeeld. Je hebt een inkomen van 50.000 euro. Dan mag je bijvoorbeeld 28% van je jaarinkomen uitgeven aan een hypotheek. En dat zijn dan de bruto maandlasten.
Ja.
Maar ja, je ziet wel dat je voor die 28% eigenlijk helemaal geen huis kan kopen. Want huizen zijn 5 ton.
Precies.
Terwijl de huurder die zegt, nou je hebt een loonstrookje van 4.000, je betaalt 1.600, je kan het betalen. Dus het is wat krom. Er zijn wat pilots geweest om te kijken of ze daar ook mee kunnen. Dat als je aantoont dat je al een langere periode, een bepaalde maandlast hebt, dat je toch door kan stromen. Maar vooralsnog is dat nee.
Nee, het is gewoon een nee.
Ja.
Ja. Ja. En heeft dat er dan onder andere mee te maken dat op het moment dat jij in je huurhuis zit en er moet geverfd worden of er gaat iets kapot, dan wordt het betaald door de eigenaar. En op het moment dat je een eigen huis hebt, zal je dat zelf moeten doen. Het is dat een stukje waar ze mee naar kijken?
Het zal met allemaal risico's te maken hebben.
Ja, maar de bank, technisch gezien, heeft de bank een onderpand. Namelijk een huis.
Ik ga niet op de stoel van de bank zitten. Dat is gevaarlijk. Ja, dat weet ik helemaal niet. Maar stel je voor dat de maandlast niet betaald kan worden, dan stijgt de schuld natuurlijk. Ja. En als die dan de veiling op moet, dan is nog maar de vraag of die zijn geld terugkrijgt.
Ja, of die zijn geld.
Wat je wel ziet is dat veel doorstromers die senior of pre-senior zijn, dat betekent binnen 10 jaar met pensioen, die kunnen vaak wel aantonen, ik heb dit altijd betaald en ik ga nu naar goedkopere lasten, mag ik dan toch een hypotheek krijgen?
Ja.
Daar zijn mogelijkheden voor.
Daar zijn mogelijkheden
zeker.
Voor.
Ja.
Dus juist voor de mensen die wat ouder zijn.
De senior of de pre-senior, dus binnen 10 jaar met AOW.
Ja, die zouden wel vanuit een huursituatie ineens wel naar een koopsituatie kunnen.
Ja, als ze aan kunnen tonen dat ze lagere maandlasten hebben.
Lagere maandlasten dan toen er bijvoorbeeld nog kinderen waren enzovoort. Ja. Jeetje, nou, het is een...
complex verhaal.
Het is een complex verhaal.
Welkom in de wereld van hypotheken.
Ja, precies. Het is niet zo raar dat jij constant moet blijven bijleren en doen. De ouderen hebben we ook gehad, hè? De jongeren hebben we gehad.
Wat we nog tegenkomen is wel heel erg hot, maar heel spijtig gescheiden.
Ja, dat is nog een goeie. Absoluut.
Dat is, komt heel veel voor. Nog, vandaag heb ik nog een telefonische call met iemand. En je ziet dat 2 personen kopen samen een huis.
Mm-hmm.
Vinden elkaar lief. Maar na de kerst of na de zomervakantie toch besloten ieder zijn eigen pad te gaan. En dan moet de woning verkocht worden, is de eerste perceptie vaak.
Ja.
Want we hadden 2 inkomsten. Dat is niet altijd de situatie. Gelukkig niet. Zeker niet als er kinderen in het spel zijn. Dan hoor je vaak dat we een goede basis voor de kinderen willen laten. Dus dat we de hoofdwoning willen houden. Ik zei net dat percentage van 25% of 28% van je inkomen. Bij scheiden is dat iets hoger, gelukkig.
Okay.
Dus dat betekent dat mensen die dan blijven zitten vanuit toetsnormen soms wat hoger hypotheek kunnen dragen. De vraag is of het wenselijk is. Maar het geeft soms net wat meer ruimte om bijvoorbeeld ex-partner uit te kopen.
Ja.
En de hypotheek op 1 naam te zetten. Maar het is heel hot. Het komt helaas heel veel voor.
Ja.
Het proces zelf is ook heel erg intensief. Daar bedoel ik mee. Mensen moeten als ze gehuwd zijn eerst natuurlijk convenant opstellen. Uitspraak van de rechter. Maar daarnaast ook zo'n acceptatietraject van de hypotheek duurt gewoon minimaal 2 maanden.
Ja. Ik die heb ik aan de lijf ondervonden. Ja. Inderdaad, 19 jaar geleden gingen mijn ex-man en ik uit elkaar. Ook ik vond het heel belangrijk dat 1 van de 2 in de woning bleef wonen. Nou, dat is hij geweest. Hij moest mij dus inderdaad uitkopen. Ik kreeg geen sociale huurwoning. Of ik maakte geen aanspraak op een urgentieverklaring. Nee. Zo moet ik het zeggen. Omdat wij co-ouderschap kregen. Gelukkig kon ik zelfstandig een huis kopen. Maar toen mijn hypotheek passeerde, had hij zijn hypotheek om mij uit te kopen nog niet rond.
Oeh.
Dus toen zaten we in een hele lastige situatie.
En
wat we toen. Nee, en sterker nog. Er was ook nog iets met de scheiding, waardoor hij officieel gezien ineens ook eigenaar van mijn nieuwe huis zou gaan worden. Dus er was toen een hele rare constructie. En ik kan me nog herinneren dat ik toen ook zei van, oh, maar ik draai nu echt 2, 3 hele grote projecten tegelijk.
Ja,
en een scheiding, en een huis kopen, en die hele akte, en die kinderen begeleiden.
Ja. Pittig.
Ik kan me nog herinneren dat heel veel was. En toen had ik dus inderdaad geluk met ouders die toen konden inspringen.
Ja.
Waardoor mijn hypotheek gewoon afgesloten kon worden en een week later dat geld bij hem vandaan weer terugging. Maar het is heel ingewikkeld inderdaad.
Het zijn,
maar wel heel fijn als de kinderen in ieder geval bij 1 huis die vaste basis kunnen blijven houden.
Ja, dat wil ik precies zeggen. Het is intensieve trajecten. Het zijn vaak niet leuke trajecten. Zeker niet als ook de partners of ex-partners niet goed on speaking term zijn.
Ja.
Maar het is wel een waardevol traject als je een positief kan afsluiten.
Ja, absoluut.
Omdat inderdaad de basis voor de kinderen er is. Of de vertrekkende partner het geld meekrijgt en de blijvende partner die dacht dat hij niet kon blijven wonen, toch in de woning kon blijven zitten.
Ja. Ja.
Maar goed, het komt veel voor. Ja.
Ja, dat geloof ik.
Wat we ook veel voorbij zien komen nu, als ik dan toch, of er nog tijd is.
Ja hoor, ja. Ja.
Is natuurlijk gewoon het verbouwen van het huis.
Ja?
We hadden het al over dat de woningen zijn schaars, maar ook heel erg duur geprijsd vandaag de dag. En wil je een stap naar een grotere woning maken, dan heb je het al snel dat je 100, 200, 300.000 euro meer nodig hebt. Dus ook naar vanaf hele hoge maandlasten.
Ja.
Dus we zien
maar je kan ook je eigen huis uitbreiden.
Uitbreiden, ja. Opbouwen, vernieuwen. Gewoon weer lekker een nieuwe frisse keuken, een nieuwe frisse badkamer.
Ja.
En de meeste banken kunnen daar gewoon een aanvullende hypotheek voor strekken. Mits dat past op het inkomen uiteraard.
Ja.
Maar verbouwingen zijn vaak, ik wil bijna zeggen per definitie, waardevermeerderend. Dus banken zullen er zeker in meedenken als het overwaarde is.
Ja. Ja. Ja, en wat ik nu op dit moment ook bij twee klanten heb lopen, is flinke leningen afgesloten voor een auto en een leefstijl die niet houdbaar was. Dus twee flinke leningen hebben lopen en daardoor zo hoog in hun lasten zitten dat ze gewoon, dat het gewoon echt niet leuk meer is. Mm-hmm. Heel veel stress, heel veel spanning en een extreem goed inkomen, maar zichzelf flink in de nesten gewerkt, om het maar even zo te zeggen. En daarbij hebben we ook gekeken, wat kunnen we doen met de hypotheek? Want een lening moet in zoveel maanden of zoveel jaar afgelost zijn. Maar wat nou als we de overwaarde inderdaad inzetten om die leningen af te kunnen lossen? Dan kan het wel eens zijn dat je er gewoon veel makkelijker bij zit dan anders.
Zeker in je maandlasten.
En ook dat kan, als je maar genoeg overwaarde hebt en inderdaad ook
de meeste banken die
het kan betalen.
Die kunnen daarmee denken. Er zijn ook wel weer een beetje van die prijsvechters, noem ik maar even, op de markt. Sommige banken die wat minder bekend zijn, die zullen ook consumptieve financiering, dus de auto aflossen of andere kredieten, niet meenemen in die hypotheektoets. Maar sommige banken, de traditionele grote banken, die willen dat graag. Zeggen, we verstrekken een extra hypotheek. Daardoor zakken je maandlasten en wordt het alleen maar de betaalbaarheid verbeterd.
Ja, ja. Wat ik niet zomaar zou doen overigens. Omdat ik altijd denk van, weet je, hoe lang blijven die huizenprijzen de komende paar jaar? Dus niemand kan in de toekomst kijken. Het hangt er natuurlijk ook helemaal van af wat er in de wereld gebeurt. Maar als die huizenprijzen gaan dalen en je hebt zo'n tophypotheek, dan werk je jezelf natuurlijk
zeker
wel weer in de nesten. Dus of je er helemaal blij mee moet zijn. En ik weet zelf nu wat het inhoudt om een hele lage hypotheek te hebben. Dat is ook gewoon heel. Ja, dat geeft ontzettend veel rust. Maar zo laat, het laat wel zien hoe persoonlijk en hoe afhankelijk het is van wat is wijsheid.
Ja, we geven veel financieel planningsadvies en ook vermogensadvies. En we zeggen ook dat je alleen maar kan beleggen als je het geld wat langer kan missen.
Ja.
Minimaal 5 jaar voor heel veilig beleggen en langer dan 10 jaar voor wat offensiever beleggen. 2008 tot 2013 hebben we toch wel een serieuze dip in de woningmarkt gehad. Van 20-25% gemiddeld. We hebben geen glazen bol. Vooralsnog is er enorm veel schaarste en is de verwachting, nogmaals, we hebben geen glazen bol, dat de huisprijs niet zal zakken. Maar ik geef altijd wel mijn klanten aan, als je een huis gaat kopen voor de speculatie voor 1, 2 jaar, doe het dan niet. Want je weet één ding zeker, je hebt kosten.
Ja, sowieso.
Die heb je sowieso. Dus zie je hier de aankomende 5-6 jaar wonen. En als dat ga dan gewoon het traject in. Want je lost ook gewoon stukje bij stukje je schuld af.
Weer af. Ja, precies. Ik denk dat we verduurzaming, is dat nog anders dan een lening om te verbouwen, is verduurzaming, heeft dat positieve kanten? Want dat hoor je natuurlijk ook veel.
Zeker, de warmtepomp en de zonnepanelen, de isolatie en de HR++ glazen met nieuwe kozijnen.
Ja.
Zeker. Ook banken willen daarin meedenken. Er zijn partijen die bijvoorbeeld een stukje rentekorting geven, maar dat zal een minim verschil zijn. Belangrijk is dat veel banken ook zeggen, als je een bepaald bedrag leent, dan valt dat buiten je inkomenstoets, omdat het voor verduurzaming is, dus per saldo lagere maandlasten.
Ja, uiteindelijk weer naar je toe komt.
Zeker. Je kunt het soms zelfs volledig buiten het inkomen doen, maar ook bovenop een bepaald percentage van de waarde van de woning financieren. En daar bedoel ik mee te zeggen, je mag normaal gesproken niet meer dan 100% van de waarde van het huis lenen.
Mm-hmm.
Maar ga je energiebesparende voorzieningen doen, dan mag je dat tot 6% erbovenop financieren.
Mag je dat wel doen?
Ja.
En dat is dus zowel als je een huis koopt, als wanneer je eenmaal erin zit.
Eigenaar bent.
En je hebt al eigenaar bent en een stukje extra financiering nodig hebt.
En op basis van energielabels kan je soms meer lenen. Dus gunstige energielabels. Of er valt een gedeelte buiten de inkomenstoets zelfs.
Ja.
En bij sommige partijen krijgen ze zelfs rentekorting.
Nou,
dus dat kan een win-win zijn.
Ook dat kan weer een win-win zijn. Ja. Weer iets om over na te denken. Nou, heb je nog, volgens mij heb je al heel veel tips gegeven, maar is er nog een gouden tip of is dat weer een vraag die wel heel algemeen is?
Nee, een gouden tip. Nee, ik denk dat het voor iedereen geldt. Kijk, wij hebben een trouwe klantengroep die we frequent spreken. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om zijn eigen financiën een keer te toetsen.
Ja.
En of dat nou 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar is. primair natuurlijk van hoe sta ik ervoor op de lange termijn met mijn inkomen, met mijn pensioen. Mm-hmm. Maar ook zeker, hoe ziet mijn hypotheek eruit en behoeft die aandacht? Denk aan, nou, dat had ik net over de schuldmarktwaardeverhouding of de aflopende rente over een bepaalde periode.
Ja.
En niet onbelangrijk, hebben we de dekking boven lijden nog goed geregeld?
Ja. Ja. En eigenlijk is het dan dus het makkelijkste als je al die facetten bij dezelfde persoon hebt. Bij hetzelfde bureau hebt.
Dat denk ik wel. Ja,
ja. Ik zit even voor mezelf te denken. Wij hebben de verzekeringen via de ene adviseur lopen. Ja. En de hypotheek weer via een andere. En die weten natuurlijk van elkaar niet. Dan moeten wij daar echt alert op zijn.
Ja, het enige is wel dat ons kantoor is bijvoorbeeld niet gericht op schadeverzekering.
Ja, dat hebben jullie weer. Ja, jullie hebben geen verzekering, maar wel die beleggingen.
Ik krijg er zelf niet zoveel plezier van. En ja. Ik denk dat dat soort dingen best wel geautomatiseerd weggeschreven kunnen worden. Of gezocht kunnen worden online. Maar de financiën aan zich. Voor de lange termijn planningen op basis van je inkomen, je vermogenssituatie, inclusief de hypotheek. Ja, altijd via een adviseur.
Ja, absoluut. Dat is de gouden tip.
Dank.
Dankjewel, Pascal. Okay. Nou, denk je nu na het luisteren, dus hier zou ik echt eens een keertje in moeten duiken en uit moeten zoeken. Of voel je dat je hypotheek ooit wel goed zat, maar inmiddels niet meer past bij hoe je leeft? Blijf er dan niet over nadenken, maar kom in actie. Bel je hypotheekadviseur of, Pascal, hoe kunnen mensen jou bereiken?
Ja, www.finmalife.nl of uiteraard bel ons kantoornummer 015. Zie het op de website, maar ik spreek je heel graag.
Ja, precies. Ik zal hem in de show notes zal ik ook even jouw contactgegevens, in ieder geval de link naar de website, even erbij zetten. Nou, kom in ieder geval in actie, want onrust verandert nooit vanzelf in rust. En je hoeft na Google of ChatGPT geraadpleegd te hebben echt niet alles te weten of te kunnen. Echt krachtig zijn is weten wanneer je een professional inschakelt, want dat is leiderschap, welgeteld financieel leiderschap. Pascal, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn en dankjewel voor je heldere uitleg en je enthousiasme. Ik vond het heel erg interessant.
Het was een leuk gesprek.
Dankjewel. Wil je nou reageren op deze aflevering of voel je het is tijd voor financiële rust zonder concessies te doen aan wat je belangrijk vindt? Of zoals ik dat altijd zeg, krijg rust zonder in te leveren op wat je lief is. Stuur me dan een berichtje. In de show notes staat ook hoe je mij kan bereiken. En daar zet ik ook Pascal zijn gegevens nogmaals even in. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.